En wederom gaan wij naar Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, waar ik vanwege het verband lees vanaf vers 15. Johannes 17 vanaf vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat ze allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Tot zover. En de vorige keer hebben we al stilgestaan, in elk geval bij vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. De gedachte is immers dat de Heer zelf tot zijn Vader zou gaan, zoals hij in de vorige verse zegt. Nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, dat is vers 13. Want het idee is natuurlijk dat de Heer heen zou gaan, verheerlijkt zou worden, dat de uren gekomen was in welke hij verheerlijkt zou worden. Dat is hoofdstuk 13, vers 1 overigens. Helemaal aan het begin van deze avond die we hier beschreven vinden. En hij zou de zijnen, dat wil zeggen de discipelen, want zo kennen wij ze, achterlaten in de wereld. En hij bidt dan vervolgens, de Heer Jezus, hij bidt niet voor de wereld, maar bid voor de zijnen, voor deze discipelen. Niet opdat ook zij uit de wereld zouden weggenomen worden, want dat was zeker niet de bedoeling, in ieder geval nog niet, maar opdat zij bewaard zouden worden van de boze, waarbij de boze uiteraard nog steeds is de God deze eeuw, de overste deze wereld, enzovoorts. En wanneer we de lijn meteen doortrekken, deze woorden op onszelf van toepassing brengen, dan is de gedachte dus dat wij weliswaar in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Daarover bestaat uiteraard nogal wat discussie, maar het neemt niet weg dat wij in de wereld zijn, ook naar Bijbelse maatstaven. En zelfs wordt gezegd eventueel, en bij gelegenheid dus, dat wij ook als gelovigen onderworpen zouden zijn aan de overheid die over ons gesteld is, enzovoorts. En zonder op die woorden uit bijvoorbeeld Romeinen 13 in te gaan, stellen we dan toch maar vast dat wij toch geacht worden onze plaats gewoon in de wereld op een of andere wijze in te nemen, echter zonder dat wij van de wereld zijn. En daar gaat het maar om. En dat is wat vers 16 zegt. Het wordt ook meteen toegelicht in vers 17 en dus in het verdere verloop van deze woorden en van dit gebed. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Dat hebben wij dus in elk geval met de Heer Jezus gemeen. Maar daarna wordt het ook uitgelegd en er wordt gezegd: heilig ze in uw waarheid. Want te zeggen dat wij niet van de wereld zijn, dat is één ding, maar begrijpen waarom dat in zit, dat is een heel ander ding. En dat wordt hier nou toegelicht, want er staat: heilig ze in uw waarheid. En wij leerden vroeger op de zondagsschool dat heiligen betekent apart zetten. Ik weet niet meer of ik dat geleerd heb, maar nou ja, moet de zondagsschool geweest zijn dus, de spreekwoordelijke. Heiligen betekent apart zetten. Nou heb ik er altijd wat moeite mee gehad, omdat ik niet begreep hoe heiligen dan net apart zetten kan betekenen, terwijl strikt genomen het Nederlandse woord precies het tegenovergestelde betekent. Hè? Heiligen is immers gewoon helen, heel maken. Heilgymnastiek, dat is ter wille van de genezing, heling. En dat gebeurt door een heel meester. Heiligen is gewoon de oude uitgebreide vorm van het woord helen en dus heel maken. Maar neem niet weg dat de vertalers toch hun werk wel goed gedaan hebben, want de gedachte achter het woord in de grondtekst is weliswaar die van apart zetten, dat wil zeggen afzonderen van, maar tegelijkertijd ook verbinden aan. Ik geloof niet dat wij daar een goed Nederlands woord voor hebben. Ik moet het nog eens aan broeder Tom vragen, want die schijnt over een tamelijk modern vocabulaire te beschikken. Nee? Hartstikke gaaf is dat wel. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Dat weet ik dus niet. Maar heiligen in de Bijbel, het woord in de Bijbel, los van wat de Nederlandse woordenboek ervan zegt, heiligen in de Bijbel heeft in de praktijk in elk geval de betekenis van afzonderen van het een, maar tegelijkertijd verbinden met het andere. Dat lijkt me ook duidelijk genoeg, want we zal ik eens beginnen. Van de priesters onder het oude verbond werd gezegd dat zij geheiligd werden tot de dienst aan God. Dat betekent gewoon dat ze verbonden werden met de levende God. God riep hen en ze werden in zijn dienst geplaatst. Dat is het hele verhaal. En ik moet erbij zeggen, in navolging van wat Roosendaal in de tijd erover schreef, ik moet erbij zeggen, er veranderde aan die mensen niks. Ze werden gewoon tot priester aangesteld zoals ze waren. De bedoeling was echter dat ze daarna zouden wandelen in overeenstemming met hun roeping. En daar gaat het maar om. Maar niet op voorhand moest er eerst wat veranderd worden opdat zij heilig zouden zijn. Ze werden genomen zoals ze waren en ze werden dus geheiligd. Of ze heilig leefden, dat was een ander verhaal. Maar ze werden genomen uit het volk, om zo te zeggen, dat is ook duidelijk. Ze werden genomen uit het volk om als priester te dienen. En daartoe werden ze inderdaad genomen uit het volk als een deel van de stam van Levi. En de priesters werden geacht bovendien te leven verspreid onder het volk, maar niettemin in een aparte positie, en daar gaat het maar om. Aan de ene kant afgezonderd, aan de andere kant verbonden juist aan de dienst aan God. Iets dergelijks vinden we van de andere kant gezegd in het Nieuwe Testament, als de Heer tot de gemeente in Antiochië was, geloof ik, zei: zondert mij af, Paulus en Barnabas. En daarna moesten ze op reis, hè? De bekende eerste zendingsreis heette dat. Zondert mij af. Maar ze werden dan afgezonderd van de wereld in het algemeen, zelfs afgezonderd van de rest van de gemeente, in de praktijk althans, daar in Antiochië, maar niettemin verbonden aan de dienst aan God. En daar gaat het maar om. Dat is wat het woord nou eenmaal voorstelt. En helaas hebben de vertalers maar één aspect van het woord kunnen vertalen. Die van verbinden met, en dus helen, heel maken is het dan. Maar de gedachte lijkt me duidelijk genoeg. Als in de voorgaande verse, hier in Johannes 17, gezegd wordt dat wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld, en dat de Heer wel voor ons bidt, maar niet voor de wereld, dan zal duidelijk zijn waar het over gaat. Wij zijn of worden namelijk geheiligd, zegt vers 17, en daarmee genomen uit de wereld, en inderdaad geplaatst in de dienst aan God, want de volle betekenis van het woord is hier inderdaad van toepassing, zoals uit de Nieuwtestamentische brieven blijkt. Voor zover wij uitverkoren zijn, uit, met tweemaal uit bovendien, dat ook allebei weggelaten kunnen worden, maar zelfs tweemaal uit. Voor zover wij uitverkoren zijn, uit, ik meen dat dat in hoofdstuk 14 stond of 15 of waar het maar was, maar diezelfde avond werd het gezegd. Voor zover wij uitverkoren zijn uit de wereld, is het opdat wij God zouden dienen. En zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is het hele verhaal. Of moet ik zeggen, voor zover wij geroepen zijn uit deze wereld, zijn wij toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen, kortom aan een koninklijk priesterdom enzovoorts. En hebben wij de verantwoordelijkheid om in ons leven, zelfs in ons lichaam, God te dienen. Dat is heiliging. En daar gaat het hier ook over. Heilig ze in uw waarheid, wil zeggen zonder ze af in uw waarheid, maar ook stel ze in uw dienst in uw waarheid. En de term in uw waarheid, is fundamenteel ongeveer hetzelfde als die van in Christus enzovoorts. In wil zeggen vanwege de verbondenheid met. Dat is een veel zwakkere vertaling, maar hij geeft in ieder geval duidelijk weer waar het om gaat. Het idee is namelijk dat wij geheiligd worden, dan wel afgezonderd van de wereld en gewijd aan de dienst aan God, door de waarheid. Want de waarheid namelijk heeft die heiligende werking. Het is niks moeilijks aan, dat weet u allemaal, want heiligen heeft, is zeker in de Hebreeënbrief synoniem met reinigen. En reinigen, wel, daarvan wordt gezegd dat de Heer ons, de gemeente, reinigt, Efeze 5, door het bad des waters, door het woord namelijk. En dus gewoon door de waarheid. Door de waarheid worden wij geheiligd en gereinigd. En van Christus staat dat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen, maar ook dat hij dat volk zou heiligen, omdat het in de praktijk op hetzelfde neerkomt. En dat gebeurt door de waarheid. Het woord, eventueel voorgesteld als water, omdat nou eenmaal traditioneel water in elk geval die reinigende werking heeft. Maar dat is het waardoor wij gereinigd worden. Je kunt natuurlijk zeggen, wij zijn geheiligd en uitverkoren door God in Christus enzovoorts. Het is allemaal tot je dienst, maar voor zover het een praktische aangelegenheid is, gebeurt dat in de praktijk inderdaad door de werking van het woord Gods. Daar heb ik voor de zekerheid nagevraagd aan Jacobus, want het was zijn afdeling. En ja, u weet wel, over die werken enzovoorts. En die zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En daar gaat het dus inderdaad over de praktische wandel van de gelovigen. Voor zover het in de praktijk waar is dat wij afgezonderd zijn van de wereld en gewijd zijn in de praktijk aan de dienst aan God, is het door de praktische uitwerking dus van het woord Gods in onze harten. En daartoe komen wij ook bij elkaar, dat zeggen we er niet elke keer bij, maar dat is waar het toe dient. En bovendien, misschien had u niet gedacht dat het daartoe diende. Misschien komt u alleen uit interesse en wil u gewoon het woord kennen, de waarheid weten enzovoort. Maar u kunt er zich niet aan onttrekken. Dit is de werking ervan. Dit is het resultaat ervan. Dat woord heiligt ons, zondert ons af van de wereld enzovoorts. Men kan het ook op andere wijze zeggen, zeker binnen het kader van het Johannesevangelie. Voor zover wij afgezonderd zijn van de wereld, zit het daarin dat wij geplaatst zijn in en wandelen in het licht, terwijl de wereld in duisternis is. Maar licht is nou eenmaal waarheid. Het licht is nou eenmaal het woord van God. U weet wel, zend Heer uw licht en waarheid neder, zongen wij vroeger. Op een gereformeerde school was dat, broeder, ja. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik wist je veel wat dat was. Maar het is gewoon het woord Gods. God heeft gesproken enzovoorts. Achteraf zing ik het niet zo graag meer, want ik denk altijd, kritisch als Ben, sorry, denk ik altijd, hij heeft dat al lang gedaan inmiddels. Zijn licht en waarheid nedergezonden, want het was feitelijk een gebed opdat het nieuwe verbond zou aanbreken, opdat de heerlijkheid van het nieuwe verbond zou openbaar worden, opdat de Messias zou komen enzovoorts. En dat is inmiddels allemaal gebeurd. De bedoeling is nu dat wij ook inderdaad in dat licht en in die waarheid wandelen. Maar daardoor worden wij geheiligd. Dat is ook waar de Heer Jezus voor bidt. Heilig ze in uw waarheid en opdat er geen misverstand zou bestaan. Uw woord is de waarheid. En voor zover dat woord zijn werk doet in ons en voor zover wij ons aan het woord onderwerpen, worden wij daardoor geheiligd, namelijk afgezonderd van de wereld, wat enerzijds niet prettig is, aan de andere kant gewijd aan de dienst aan God, wat ook enerzijds niet prettig is. En daarom zal het wel zo wezen dat velen zich onttrekken aan dat woord van God en gewoon vaststellen, we zijn nu eenmaal heilig omdat we gelovigen zijn, punt uit. Maar een praktische waarheid is het dan in ieder geval niet meer, en daar gaat het maar om. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Deze uitdrukkingen sluiten natuurlijk rechtstreeks aan bij wat een paar hoofdstukken eerder, dat wil zeggen een uurtje tevoren of zoiets, door de Heer Jezus gezegd was, toen hij eveneens zei dat hij zijn discipelen alleen zou laten en zou gaan naar het vaderhuis met zijn vele woningen enzovoorts. En toen zei hij, doch ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden, namelijk de Geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. Ik citeer meerdere schriftplaatsen tegelijkertijd nu. Maar in elk geval was dat hoofdstuk 16, vers 13. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid. Dan is de vraag, waarom heet hij Geest der waarheid? En het antwoord is, hij zal u in al, dat wil zeggen heel, de waarheid. Niet alle waarheden, want er is er maar één. En dus is het in heel de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Kortom, de toekomende dingen zal u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. De dingen namelijk van het nieuwe verbond. Want neem uw concordantie erbij en u zult zien dat de toekomende dingen een tamelijk vaste uitdrukking is voor de dingen betreffende het nieuwe verbond. Toekomende goederen, toekomende dingen enzovoorts. Toekomende eeuwen zelfs ook. Het nieuwe verbond namelijk. De geest namelijk zelf zou ons in heel de waarheid leiden. Maar in verband met die werking van de geest was ook al gezegd, zelfs al in hoofdstuk 14, dat die werking van de geest in de praktijk niks anders zou zijn dan de werking Gods, dan wel de werking van Christus. Want als gezegd wordt dat die geest in ons zou zijn, wordt ook gezegd door de Heer Jezus, mijn Vader en ik, wij zullen woning bij u. Bij hem maken enzovoorts. En over zichzelf zei de Heer in het bijzonder, ik kom tot u. En zelfs dus in u. En dat is waar het over gaat, nog steeds in dit hoofdstuk, dat eigenlijk de afsluiting en de climax vormt van alle voorgaande hoofdstukken. Het gaat hier over de eenheid van God, van de Vader, van Christus en van de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat daarbij het werk Gods gestalte zou krijgen, zou moeten krijgen in de gemeente en dus in de gelovigen als zodanig. Heilig ze in uw waarheid. Die heiliging is een werk Gods, dan wel een werk van Christus, dan wel een werk van de geest Gods, die ook genoemd wordt de geest van Christus. En die wordt ook genoemd uiteraard de geest der waarheid. Al was het maar omdat die geest in het verleden genoemd wordt in verband met het voortbrengen van het woord Gods. U weet wel, wel heeft de Heilige Geest door Jesaja gesproken, zeggende, kortom, alle schrift is van God begeesterd, helaas vertaald met ingegeven, maar het staat er echt, Theopneustos. Dat wil zeggen van God ingegeven, het woord pneuma zit erin. Van Gods geest ingegeven, van God begeesterd. Die geest heeft dus het woord God de Bijbel voortgebracht. En ook in onze dagen is het de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En die ons zou leiden dus in de schriften. En daardoor zou heiligen, waardoor u weer een andere reden krijgt waarom die geest ook genoemd wordt, de Heilige Geest. En waarom er ook in de Bijbel sprake is van heiligmaking des geestes. Het gebeurt namelijk door de geest van God. En daarmee door het woord Gods. Daar gaat het verhaal dan meteen over verder. Want eerst is het zo dat er staat dat we niet bij de wereld horen, niet van de wereld zijn, want wij worden geheiligd door de waarheid. Namelijk door het woord Gods. Maar het verhaal gaat meteen verder. Want als het woord Gods dan in ons is en wij daardoor geheiligd zijn tot de dienst aan God, is de meest voor de hand liggende volgende gedachte, dat datzelfde woord Gods ook door ons weer verder gesproken zal worden. En eigenlijk ben ik nu al een fase vooruit, want strikt genomen spreekt de Heer Jezus hier over zijn discipelen, maar in de volgende verse, namelijk in het bijzonder in vers 20, dan spreekt hij vervolgens wel degelijk over degene die daarna van hen het woord Gods zouden horen. Zo gaat dat verder. Het gaat er namelijk om dat nadat wij dat woord Gods in ons hebben ontvangen, dat woord Gods niet alleen gestalte in ons zal krijgen, zoals de uitdrukking luidt, maar dat dat woord Gods ook zijn uitwerking zou hebben, en dat wil zeggen naar buiten toe. tot uitdrukking zou komen in ons praktische leven, de meest voor de hand liggende vorm daarvan is dat ook wij dat woord Gods weer zouden spreken. En dat is ook de meest voor de hand liggende vorm eigenlijk van de dienst aan God. Begrijp je me goed? Het is niet het enige. Bepaald niet. Maar het is wel een van de meest voor de hand liggende vormen daarvan. Dat staat er dan ook meteen in vers 18, waar staat: gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik hen ook in de wereld gezonden. Nou, strikt genomen moest het nog gebeuren. Een paar weken later natuurlijk, na de opstanding. Want in Handelingen 1, ter gelegenheid van de zogeheten Hemelvaartsdag, wordt nog tot hen gezegd dat zij getuigen zouden zijn, getuigen van Christus, en zouden uitgaan. Maar zouden beginnen bij Jeruzalem, dan Samaria en zo tot de uitersten der aarde. Dus dit wordt wat prematuur gezegd, maar niettemin, zo is het natuurlijk wel. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Lees goed wat er staat en wat er niet staat. Dat laatste ben ik nou verplicht erbij te zeggen, wat er niet staat. Er staat niet, alzo heb ik hen ook tot de wereld uitgezonden. Dat zou in strijd zijn met wat wij gewoonlijk leren, in de schrift althans. Want de dienst aan God is niet een dienst die gericht is op de wereld. En zelfs zoiets simpels als de prediking van het evangelie is niet gericht op de wereld. Althans, nu niet. Dat is makkelijk genoeg om te beargumenteren. Ik doe dat vaker uitgebreider, dus doe het nou maar even kort. De korte route neem ik dan, die loopt via Efeze 4. Waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten. En als de prediking van het evangelie gericht was op en bedoeld was ten behoeve van de wereld, dan zou je moeten zeggen, God heeft aan de wereld gegeven sommigen tot evangelisten. Maar in plaats daarvan staat er, God heeft sommigen aan de gemeente gegeven tot evangelisten. Zodat je maar weer ziet dat het werk van de evangelist niet gericht is op de wereld en ook niet is ten behoeve van de wereld, hoewel wij dat makkelijk zouden kunnen verdedigen met onze eigen redeneringen. Maar dat moeten we nou net niet doen natuurlijk. Het is een werk gericht op de gemeente. Namelijk, het is een werk tot opbouw, dat staat er ook. Het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Een dienstwerk dus, staat er precies zo bij in Efeze 4. Een dienstwerk in de dienst van God. En met als doel de opbouw van het lichaam van Christus. In dit geval in kwantitatieve zin. Voor de herder en leraar geldt ook opbouw van het lichaam van Christus, en dan meer in kwalitatieve zin, als je dat tenminste zo scherp mag onderscheiden. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Als je maar doorhebt dat in dit vers, vers 18 van Johannes 17, echt niet staat dat de discipelen worden uitgezonden ten behoeve van de wereld. Dat is niet zo. Het zou trouwens toch vreemd zijn, want de Heer Jezus zelf, ik meen zelfs kort hiervoor, en anders nog geen week voor deze gebeurtenis, op deze avond, zei de Heer, de Zoon des Mensen, dat was op zijn route door Jericho naar Jeruzalem toe, ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Hier was het donderdagavond, maar zondags in elk geval had hij gezegd, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat kan nooit de wereld geweest zijn, die had hij niet hoeven zoeken. Die was overal om hem heen. Maar hij was gekomen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En ik ga er maar weer even verder op in. Het zoeken en zalig maken van wat verloren is altijd ten behoeve van de verliezer en niet ten behoeve van het verlorene. Heb je dat? Dat het verlorene er baat bij heeft, dat ontkennen wij niet. Natuurlijk niet. Maar het gaat om het fundamentele doel. Het zoeken van het verlorene is ten behoeve van de verliezer. En waar het erom gaat dat het verlorene teruggebracht zou worden tot God, lijkt me duidelijk dat God in dit verband geacht werd de verliezer te zijn. Vandaar dat het verlossingswerk wat Christus tot stand brengt niet in de eerste plaats is ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van degene die hem gezonden heeft. Moeilijker is het niet. En tot in onze dagen is het nog steeds zo. Je kunt rustig van de discipelen zeggen dat ze werden uitgezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou ja, op hun wijze. Door hen het evangelie te brengen, uiteraard. En dat is nu nog zo. Er is veel misverstand over. En ook veel onbegrip vloeit er vervolgens weer uit voort. De gedachte is dat het evangelie gepredikt wordt niet zozeer opdat iedereen het zou horen. Daar heb ik geen bezwaar tegenover, dat iedereen het hoort. Integendeel. Absoluut niet. Maar dat is niet het doel. De bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt opdat degene die zoekende was zou vinden. Heb je dat? En om een gelijkenis erbij te halen, het zaad van het woord Gods wordt dus overal gestrooid, hoewel iedereen weet dat het lang niet overal op zal komen en vrucht dragen. Maar het gaat er maar om dat het hier en daar in goede aarde zou vallen en dan vrucht zou dragen, uiteraard. Nou, terug naar dit schriftgedeelte dan. De discipelen werden inderdaad gezonden in de wereld, zoals de Heer Jezus zelf in de wereld gezonden werd. Daarna staat er, en in dat verband dus staat er, ik heilig mijzelf voor hen. In de eerste plaats, ik heilig mijzelf. Waarna we ons afvragen hoe de Heer zichzelf heiligt. En dat is toch niet zo moeilijk. Op precies dezelfde wijze als die beschreven werd feitelijk in vers 17 al. Zo goed als wij geheiligd zouden worden in Gods waarheid, zo wordt de Heer Jezus zelf geheiligd in de waarheid Gods, namelijk door het woord Gods. Dat is minder bekend, helaas, maar niettemin een volstrekt bijbelse en tamelijk fundamentele waarheid, dat de bijzondere positie die de Heer Jezus nu inneemt, inmiddels, sinds en op grond van zijn opstanding, dat die positie zijn oorsprong en basis vindt in de heiliging van Jezus van Nazareth door het woord van God. Dat is makkelijk genoeg, want ik hoef maar te citeren uit Hebreeën 5, waar het gewoon in één keer staat. Daar staat dat hoewel hij de zoon was, wat het maar betekenen mogen, dat hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid, geloof dus, geloof in het woord Gods en dus gehoorzaamheid aan het woord Gods, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En daarna en op grond daarvan, geheiligd zijnde, staat er dan, staat erbij. En geheiligd zijnde, dat wil zeggen nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd, zodat je ziet hoe een mens geheiligd wordt, door het leren van onderwerping, geloof, aan en in het woord Gods. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak geworden van eeuwige zaligheid. Hebreeën 5. Moet je uit je hoofd kennen, ja, daarom zoek ik het niet op. Het is heel fundamentele schriftplaatsen. En de volgende zin zegt, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de gedachte is dat de mens Jezus zo'n volmaakt geloof had, zo'n volmaakt vertrouwen op het woord Gods, zo'n volmaakt vertrouwen op God en zijn woord, dat God hem inderdaad als eerste uit de dood heeft opgewekt, opdat hij de eersteling zou zijn van de nieuwe schepping en dus ook inderdaad hoge priester van het nieuwe verbond en koning naar de ordening van Melchizedek. Zo staat het aan. En daarmee oorzaak en bron van eeuwige zaligheid. Hoofd ook bovendien van die nieuwe mensheid die feitelijk beschreven wordt in Romeinen 5. U weet wel, gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden enzovoorts. En zoals Adam de bron en oorzaak is voor de heerschappij van zonde en dood in ons, zo is Christus als hoofd van die nieuwe mensheid de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Maar wat er staat is gewoon dat het is op grond van zijn geloof. Niet op grond van dat hij ooit door de Heilige Geest verwekt werd uit de maagd Maria. Het heeft er misschien wel mee te maken, maar het staat zo nergens in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is dat het was op grond van zijn geloof. En niet alleen vele malen in de Hebreeënbrief, maar eveneens vele malen in zowel Galaten als Romeinen. Waar staat dat onze zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus. Het wordt op vele manieren trouwens gezegd. Het is uit zijn geloof en door zijn geloof werd hij geheiligd. En als hier staat ik heilig mijzelf en we vragen ons af hoe doet hij dat? Dat is daardoor, door het woord Gods. door zich te laten vullen met het woord Gods en daarop te vertrouwen, daarin te geloven, daaraan trouw te zijn, of hoe je dat maar zegt. Maar goed, dat is niet eens wat het vers eigenlijk zegt. Het vers zegt niet eens, ik heilig mijzelf. Het vers zegt, ik heilig mijzelf voor hem. Hoe bedenken ze het, denk ik altijd? Hoe kun je het zo kort zeggen? Ik heilig mijzelf voor hem. Dat wil zeggen dat volgens deze woorden deze heiliging van de Heer Jezus Christus plaatsvond ten behoeve van ons. Dat wil zeggen, ten behoeve van de andere gelovigen. Ten behoeve van degene die door God aan Christus gegeven zijn. Ik heilig mij voor hen. Het sluit volledig aan, inderdaad, bij Hebreeën 5, waar staat: en geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat wil zeggen dat zijn heiliging was inderdaad ten behoeve van ons die in hem geloven. En hier staat het al. Het is echt niet zo moeilijk een vondst hoor, om boven het hoofdstuk te zetten: het hoge priesterlijk gebed. Je haalt het zo terug uit de Hebreeënbrief. Ik heilig mijzelf voor hen. En dan verder. Hoezo voor hen? Wat voor belang hebben zij daarbij? Wel, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En let dan op dat die term in waarheid natuurlijk kan slaan op ook zij zullen opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Maar het kan net zo goed slaan op ik heilig mijzelf. Het is allebei waar namelijk. Ik heilig mijzelf in waarheid. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. De gedachte is gewoon dat wat de waarheid deed aan en in, en wellicht door, de Heer Jezus, dat zal de waarheid ook in ons doen. Op precies gelijke wijze. Wij zullen de navolgers van Christus zijn. Met dezelfde uitwerking. Kan trouwens niet missen, want Efeze 1 zegt het natuurlijk heel kort. Ik neem maar steeds de korte route, zei ik al. Hè. Efeze 1 zegt gewoon dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel natuurlijk, maar in de eerste plaats in Christus. En als dat niet duidelijk mocht zijn, wordt het daarna uitgebreid toegelicht. Dan wordt gezegd dat we in hem zijn uitverkoren uit deze wereld. En voor de grondlegging der wereld, de term die hier trouwens gebruikt wordt in vers 24. Maar daar kom ik nou toch niet meer aan toe. Uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. En daarna in hem tevoren verordineerd tot zoonstelling. En dat is inderdaad wat met ons gebeurd is. Ook wij zouden tot zonen worden gesteld. Sterker nog, de Openbaring 1 zegt zelfs in dat verband, dat is ook Johannes overigens, de Openbaring zegt zelfs dat wij door de Heer Jezus Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God. Terwijl wij die waarheid eigenlijk alleen kennen van de Heer Jezus zelf, gemaakt tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester van het Nieuwe Verbond, maar Openbaring 1 zegt dat hij ons heeft lief gehad en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En dus hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid, enzovoorts. Precies diezelfde waarheid. En dus terug naar vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En dan meteen erachteraan. En ik bid niet alleen voor deze, dus. Dat is tamelijk logisch om het hier te zeggen. Want de gedachte was dat de Heer Jezus geheiligd was en gezonden was, werd in de wereld. En dat vervolgens de zijnen, de discipelen, geheiligd zijnde in Christus en door diezelfde waarheid ook zouden gezonden worden in de wereld. En zoals dus de bediening van Christus zelf resultaat heeft en inderdaad hier in ieder geval al tot gerealiseerd heeft de roeping van deze discipelen, zo zou het woord dat door de discipelen in de wereld verkondigd zou worden uiteraard ook resultaat hebben. En u en ik zijn daar uiteraard het resultaat van. Ik weet niet van wie u het evangelie gehoord hebt. Nee, een beetje bij de les blijven. Vermoedelijk van Johannes. Of van Petrus. Misschien ook van Paulus, die was hier weliswaar niet bij, maar voor Paulus geldt precies hetzelfde. Paulus werd ook door de Heer Jezus hoogst persoonlijk geroepen en vervolgens uitgezonden. Een beetje laat. En daarom hadden sommigen de moeite mee, maar Paulus' apostelschap staat boven elke verdenking. Dat wil zeggen, je hoort daar ook bij. Nee, dat er anderen zijn die ons op het woord van deze discipelen hebben gewezen, die het ons voor hebben gehouden en ons voorgelezen, dat mag dan zo wezen. Maar nu vandaag lezen wij toch ook woorden die door Johannes zijn opgetekend enzovoorts. Het is wel degelijk door hen dat ook wij tot geloof zijn gekomen. En daar gaat het maar om. En zo gaat dat steeds verder, zelfs vele generaties lang. En dan meteen opdat zij allen één zijn. Niet alleen deze 12 discipelen, niet alleen de generatie van die discipelen, van gelovigen zal ik maar zeggen, maar ook zo verder. Het zou zich voortzetten, de generaties door. En in elk geval, wat ons betreft, tot aan de opname van de gemeente aan toe. En over de situatie daarna spreek ik nu maar verder niet meer. Want de gedachte is gewoon dat wij deel hebben gekregen aan alle hoedanigheden, alle zegeningen van Christus. En daardoor, net als de Heer Jezus zelf, priester geworden zijn onder het nieuwe verbond. Waarbij Christus zelf onze hoge priester is en dus ons hoofd van dienst. De gedachte trouwens die wij hier vinden, dat wij in en door en met Christus geheiligd zijn door het woord Gods. Die gedachten vinden we trouwens in al deze hoofdstukken. Beginnend feitelijk bij hoofdstuk 13. Want de voetwassing van de discipelen door de Heer Jezus is wel degelijk een uitbeelding van hoe wij gelovigen gereinigd zouden worden. De voeten, weet u wel. Gereinigd zouden worden door het bad des waters. Namelijk door het woord. Zoals uiteengezet in Efeze 5. Spreekt daar al over niet alleen de hoge priestelijke functie van Christus, maar tegelijkertijd ook over onze reiniging. Een taak die hij inderdaad op zich genomen heeft, opdat wij in hem en door hem geheiligd zouden worden, enzovoorts. Maar misschien is het aardig om even terug te grijpen in elk geval naar hoofdstuk 14. Het lijkt me een goede gelegenheid om daar even bij stil te staan. In hoofdstuk 14 namelijk zegt de Heer in vers 1, uw hart worden niet ontroerd. Hetgeen rechtstreeks terugslaat op wat hij daarvoor zei, namelijk, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u, vers 33 bijvoorbeeld, nog een kleine tijd ben ik bij u en gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik ulieden nu ook. De Heer zou hen verlaten en dat leidt geen enkele twijfel, het wordt bij herhaling gezegd. Maar de Heer zegt dan tot zijn discipelen in dat verband, uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Waarmee dus meteen al gewezen wordt op deze verbinding tussen wat wij noemen de Vader en de Zoon. En voor de goede orde voeg ik er maar snel aan toe, omdat ik het zo'n aardige uitspraak vind, voeg ik er maar snel aan toe dat geloof in God dus nergens voldoende geacht wordt om eeuwig leven te kunnen ontvangen. Nou, in ieder geval niet geloof in het bestaan van God of zoiets. Want meestal als men spreekt over het bestaan van God, heeft men niet eens over iemand, maar over iets. Over een ding. Ja, want als het niet een ding is, heeft hij wellicht gesproken, dan wordt het toch wat vervelend. Want dan worden we geacht erna te luisteren. Zodat de discussie altijd gaat over de vraag of er een godheid, een ding dus, is. Nou goed, wat hier staat is dat dat van geen enkele betekenis is. En ik sluit me er graag bij aan, want ik heb altijd het idee, maar dat mag u vergeten. Ik heb altijd het idee, als men niet gelooft dat God bestaat, dan is men wel laten we zeggen, naïef. Dat is een mooi woord voor domheid, zuster. Ja, nou goed. Dat is wel erg naïef. Je moet wel, mijn vader zei altijd, je moet wel erg veel geloof hebben om het bestaan van God te ontkennen. Hij zei, maar zoveel geloof heb ik niet. Dan moet je namelijk geloven dat heel deze wereld, alle structuren in deze wereld, in de natuur als zodanig, allemaal maar zo vanzelf zijn ontstaan. Nou, dat gelooft ook niemand in de praktijk. En men legt de verantwoordelijkheid liever niet bij God en dus bij de natuur of zoiets. Of bij de evolutie. Die schijnt een wil te hebben. De natuur doet dit en de natuur doet dat en de natuur wil zus en zo. En de natuur heeft het mooi geregeld. Wat is dat voor een ding eigenlijk, de natuur? Zeg dan gewoon dat je God bedoelt. He? Maar goed. Dan even terzijde, maar geloven in God, daarvan, dat is heel gemakkelijk, daarvan kun je zeggen, dat gelooft de duivel ook. Hij heeft er grote problemen mee, want ik kan hem niet uitstaan. En vele mensen zijn wat dat betreft zijn navolger. Geloof in het bestaan van een God, dat maakt een mens niet tot kinderen Gods, integendeel. En ik ben zelfs van mening dat geloof in het bestaan van God mensen dikwijls maakt tot vijanden van God. Ja, ze kunnen moeilijk vijanden van God zijn als ze niet geloven dat hij bestaat, nou... Is toch duidelijk, hè? Ja. Nou goed. Het gaat niet om geloven in het bestaan van God. Daarvan staat ook dat geloven de duivelen ook en zij sidderen. Of zoiets, hè? Nee, het gaat erom dat men gelooft in God die gesproken heeft. Dat men zijn vertrouwen stelt op het woord Gods. En nog iets breder, dat men gelooft in hem die het woord Gods is. En dat is wat hier staat. Namelijk, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In de praktijk is er toch geen verschil tussen. Als men echt gelooft in God, dan gelooft men wat hij gesproken heeft. En dan gelooft men dus in hem over wie het woord Gods spreekt. Dan wel, men gelooft in hem die het woord Gods is. Dus gelooft ook in mij. Vertrouw mij maar, in gewoon Nederlands. En dan komt die merkwaardige uitspraak, waarvan ik altijd het idee heb dat hij niet begrepen wordt. Waaraan dat ligt, weet ik niet. Maar er staat wat de Heer dan zegt, in het huis mijns vaders, en daar zal de uitdrukking wel vandaan komen, het vaderhuis, dat is plaats in het vaderhuis enzovoorts, in zoveel liederen, een term waarmee wij gewoon de hemel aanduiden. Dat zou het niet noodzakelijk hoeven zijn, maar nou ja, daar zou de Heer naartoe gaan, naar de hemel. En hij zegt hier, het huis mijn vaders en ik ga heen. Dus hij zal naar het vaderhuis gegaan zijn, dat is dan noodzakelijk de hemel. Dat lijkt me wel duidelijk. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Waar dat voor nodig was, lag vermoedelijk niet voor de hand voor de discipelen en voor ons. Wel, wij lezen er overheen omdat we de meest vanzelfsprekende zaak vinden. Sinds wij hebben uitgevonden dat de hemel hetzelfde is als het hiernamaals. Maar dat is natuurlijk niet zo. De hemel is niet het hiernamaals. De hemel is het hierdaarmaals, zeg ik altijd. Hè? Dat wil zeggen, nee, het kan voor ons is het wel degelijk zo dat het hiernamaals de hemel is. Maar andersom is dat nog niet noodzakelijk het geval. Die hemel is van ouds al. Dat is niet hierna, maar hiervoormaals dus. Begrijp je wel? Maar dat een mens naar de hemel zou gaan, bevorderd zou worden tot een hoger niveau, zal ik maar zeggen. Een hogere positie in de schepping, dat lag niet voor de hand en het is ook niet expliciet in het Oude Testament aangekondigd. Wat wel is aangekondigd, is dat de mens geschapen is om op de aarde te wonen en andersom, dat de aarde geschapen is omdat de mens daarop zou wonen. En ook is aangekondigd de schepping van de nieuwe aarde, waarop de mens zou wonen, uiteraard. Maar dat een mens nog naar de hemel zou kunnen gaan, dat was nooit expliciet gezegd. Dus het is toch niet zo'n voor de hand liggende uitdrukking hier. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Maar goed, dat weten we inmiddels. In het huis des vaders zijn vele woningen. En dan verder. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Dus is zo. En dan, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dan breekt altijd mijn klomp een beetje. Want dan denk ik altijd, ja goed, als die woningen er nou al zijn, wat valt er dan nog voor plaats te bereiden? Voor de hand zou gelegen hebben, in het huis mijn vaders moeten nog vele woningen komen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is een flink project wat nog te ontwikkelen valt, denk ik altijd dan. He? Maar dat staat er niet, er staat, er zijn vele woningen. En als u zegt, maar het kan toch wel zijn dat daarin nog plaats bereid moet worden, dan denk ik, dat durf ik nooit hardop te zeggen, maar dan denk ik altijd, hoezo, moet er nog behangen worden of zo? Nee, ik bedoel het heel serieus. Wat betekent dat dan? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wat gaat hij daar dan doen? Waaruit bestaat dat werk dan? Waar lees ik dat dan in de schrift? Toch? Wil je toch weten? Hoezo? En dan, en als ik uw plaats zal bereid hebben, nadat ik heen gegaan ben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Nou, die laatste woorden, die herkennen wij. En daar zit het probleem wellicht, want we krijgen kortsluiting met het verkeerde schriftgedeelte vermoedelijk. Namelijk, zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder, aha, want de Heer zelf zal nederdalen, weet u wel. En zal u tot mij nemen, want wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt dan vervolgens om voor altijd met de Heer te wezen. Je kunt het er zo naast leggen. En het loopt net voor die uitspraken, loopt het precies parallel. Maar niet meer dan dat. Het is alleen een parallel, want het is niet hetzelfde. Integendeel, ik denk dat wij op de verkeerde voet gezet worden door de uitdrukking, zo kom ik weder. Zo van, aha, dat is wederkomst. De wederkomst van Christus, dat is straks in de toekomst. En het eerste aspect daarvan is de opname van de gemeente. En dan gaan wij daar naartoe. En dat past precies in dit schriftgedeelte. Dan zeg ik, nou, het past er redelijk goed in. Maar dan moet u me altijd nog verklaren wat het betekent dat hij ons gaat plaatsbereiden. Ik dacht dat het tegenwoordige werk Gods, het werk van Christus eruit bestond, dat hij ons heiligt en reinigt hier. Niet daar, hier. Toch? En een ander punt is dat als we nou verder lezen, dan komt er ineens, en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En dan denk ik altijd, ja, als het over de opname van de gemeente gaat, waarom zouden wij de weg moeten weten? Want als hij ons toch tot zich neemt en ons komt halen, heet zoiets, in ons redelijk gebruikelijke jargon, dan hoeven wij de weg niet te weten. Heb je dat? U begrijpt toch wat hier staat? Daarom zeg ik dat allemaal, hè? Op dat zou doordringen wat er staat. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, de weg weet gij. Je weet hoe je gaan moet. Met andere woorden, die weg zouden ze moeten gaan, zonder dat hij hen specifiek tot zich zou nemen of zoiets. Het is toch echt niet zo moeilijk waar het over gaat. Zeker niet als wij bij vers 6 komen. Maar om een of andere reden zijn we dan dikwijls de draad al kwijt. Vers 6 is namelijk een beroemde vers, waardoor sommigen van ons wellicht voor het eerst het evangelie gehoord hebben. Namelijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Want als we dat vers lezen, dan denken de meesten van ons toch gewoon dat er staat, men moet geloven in de Heer Jezus Christus en zo komen wij ooit in het Vaderhuis. Dat is terecht. Precies. Maar dat gaat niet over de opname van de gemeente, het gaat niet over de wederkomst van Christus, het gaat over het heden. Het punt is namelijk dit. Dat deze hoofdstukken sowieso niet spreken over de wederkomst van Christus, dat is niet het onderwerp. In plaats daarvan gaat het over heel wat anders. Namelijk, de Heer zal wel heen gaan naar het Vaderhuis, dat is waar. Maar het vervolg erop is niet dat hij zal wederkomen op de wolken des hemels en zijn gemeente tot zich zou nemen en zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Het vervolg erop is wel dat hij zou wederkomen, maar niet zichtbaar, maar als de onzienlijke. En niet om ons tot zich te nemen, maar om in ons te wonen. En dat is al gebeurd. Hebben jullie nog tot zover? Goed, dan moeten we even wat kleine nieuwtestamentische geschiedenis even ophalen. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, verscheen hij. Toen hij opstond uit de dood, verscheen hij aan Maria in de tuin van Jozef. Maar goed, dat verhaal kent u langzamerhand, hè? Uit het graf van Jozef, in de hof van Jozef. Enzovoort. En wie ontmoette dat? Maria, heel juist, ja. En hij spreekt tot Maria, meer niet. Hij spreekt tot Maria. noemt alleen de naam. Anders ook niet. Hij weet precies wie ze is. Zij niet wie hij is, maar... Hè? Nou ja, dat dringt dan wel door natuurlijk. Maar vooruit. En dan wil ze hem om de hals vallen of zoiets. En dan zegt de heer... Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Nou, hoe je dat nou ook keert of wendt... binnen de 40 dagen die resten tot aan zogenaamde hemelvaartsdag... binnen die 40 dagen is hij in elk geval bij zijn discipelen geweest... en hebben zij hem aangeraakt. En ik denk, maar ik kan het niet echt bewijzen... maar ik denk dat diezelfde dag nog gebeurd is. En de uitspraak raakt mij niet aan... enzovoort, wordt ook niet gedaan. Wat wel gezegd wordt, zie mijn handen en zie mijn zij. En zelfs een week later was het dan, geloof ik, zei... leg je vinger maar in mijn handen, leg je hand maar in mijn zij. In verband met Thomas. En dat was dan altijd nog na 7 dagen, met nog 33 dagen... leuk, hè? En met nog, heeft er niks mee te maken, maar vooruit. En nog 33 dagen te gaan tot aan de zogeheten hemelvaartsdag. Maar, punt 1... Hemelvaartsdag was geen hemelvaartsdag, sorry. Dat spijt me echt, maar ja, omdat het een afwijkende mening is. Maar daarom spijt het mij. Maar dat was geen hemelvaartsdag. Wat er op hemelvaartsdag gebeurde, was gewoon dat de Heer zijn laatste teken deed... in de nabijheid van zijn discipelen. En waar het een teken van was, staat er gewoon achter. En als je het 1 keer gezien hebt, denk ik... want dat moet je zien. Er staat het per slotverrekening 5 keer bij, dat je het moet zien. Maar als je het 1 keer gezien hebt, vergeet je het ook nooit meer, denk ik. Namelijk, wat daar gebeurde, was een teken van de wederkomst van Christus. Hij voer op naar de hemel, daar zij het zagen... en een wolk omtrok hen aan het gezicht... En terwijl ze bleven kijken, stonden de 2 mannen, uiteraard 2, maar vooruit. Maar die zeiden, Mozes en Elia. Nou, maar dat doet er nou niet toe. Maar er zijn er 2 mannen en die zeggen, wat staat gij daar nou te kijken? Deze Jezus zal wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel zien opvaren. De gedachte is gewoon dat wat zij daar zagen, zou in omgekeerde volgorde plaatsvinden in de toekomst. Waarbij hij uit de wolk zal verschijnen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is het verhaal. Maar het was niet zijn hemelvaart. Want zijn hemelvaart in de zin van dat hij gezet werd aan de rechterhand Gods... laat zelfs het Oude Testament geen twijfel over bestaan. Dat was op de dag van zijn opstanding. En daarom heet het voluit zijn aanstelling tot zoon, zijn verheerlijking, zijn verhoging... zijn zalving heet het zelfs, enzovoorts. Zodat de conclusie moet luiden dat de Heer opstond uit de dood, verscheen aan Maria, zegt, ho even, zover zijn we nog niet. En hij voer op ten hemel. En later op diezelfde dag is hij in andere gedaante verschenen aan 2 van de discipelen. Staat erbij, in andere gedaante. Ik weet niet waar, dat zal Lucas dan zijn zeker. Nee, niet Lucas. Moet het Marcus of Matthäus zijn. Maar later op de dag is hij in andere gedaante, er was dus iets anders... verschenen aan de Emmausgangers en nog later op de dag aan in elk geval de 12, want zo blijven ze officieel heten, aan de discipelen in het algemeen, namelijk in de opperzaal. Allemaal dezelfde dag. En de gedachte is eenvoudig, en dat heb ik ook op de zondagsschool allemaal al geleerd, hoor, dit. Namelijk dat hij eerst verscheen aan Maria, vervolgens ten hemel voer, hoe weet ik ook niet... Maar ik zeg altijd, de hemel is per slot zo ver weg, nou ook weer niet meer, hè. Toch? Dat is een beetje dichtbij, hè. Nou goed, maar in ieder geval, hij werd uitermate verhoogd, kreeg een verheerlijk lichaam enzovoort. En pas later op de dag verscheen hij en openbaarde hij zich aan zijn broederen en hoe dat maar wezen mag. Dat gebeurde allemaal op diezelfde eerste paasdag. Dat is het idee. En ik denk dat Johannes 14 hier precies dat zegt. Namelijk... In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En wat zei de Heer tegen Maria? Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Naar het vaderhuis dus. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En dan, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan ben ik geneigd te zeggen, maar zeg tot mijn discipelen dat ze zich verzamelen, want ik zal hen zal aan hen verschijnen. Dat zei de Heer toch tegen Maria toen. Zeg tot mijn broeders, enzovoorts. Nou. Dus ik ga heen om uw plaats te bereiden. Op basis waarvan is onze plaats in de hemel eigenlijk gereserveerd? Om niet te zeggen bereid. Op basis waarvan hebben wij een positie in de hemel? En als het niet te snel gaat, dan doen we hem langzamer. Op basis waarvan zullen wij een positie in de hemel hebben? Die is te langzaam, maar vooruit. Op basis van dat de Heer Jezus zelf de hemel is binnengegaan. De mens genomen werd uit de mens en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. En Hebreeën voegt eraan toe, want als die ene mens een positie heeft ontvangen in de hemel, dan kan ieder die door hem vertegenwoordigd wordt ook zo gewoon de hemel binnengaan. En laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan via hem die de weg, de waarheid en het leven is. Nee, er staat in Hebreeën 10. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan op de vers en levende weg. Maar dat is bijna hetzelfde als wat hier in Johannes 14 staat. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kijk, daar gaat het over. De gedachte is dat de Heer is ingegaan en dat hij vele zonen, Hebreeën 2, tot heerlijkheid zou leiden in de zin van voorgaan. En wij zouden die overste leidsman navolgen en zo onze hemelse positie innemen enzovoorts. En dat is wat hier beschreven wordt. Hij is ingegaan in het huis des vaders en nog op dezelfde dag kwam hij weder tot zijn discipelen. Hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Ja, met veel lucht dus, natuurlijk. Hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En tenzij anders vermeld, gebeurde dat dus ter plekke. Zodat bij nader inzien die eerste paasdag tegelijkertijd was hemelvaarsdag en Pinksteren. Tot op zekere hoogte, althans. Nee, kijk, dat die geest niet vaardig werd over hen en zich niet manifesteerde als kracht uit de hoge. Kijk, dat is een ander verhaal. Maar dat zij de geest ontvingen op diezelfde dag, dat geloof ik wel. Natuurlijk, wij ontvangen de geest, dat is immers niks anders dan wij worden wedergeboren. Wij ontvangen nieuw leven, dat we door de geest wordt voortgebracht. En onze wedergeboorte is niet op basis van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals dat mooi heet. Niet op basis van Pinksteren, maar is op basis van de opstanding van Christus. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En niet door de uitstorting van de geest, zoals het heet. Met verwijzing naar Pinksteren. Begrijp je me goed? De opstanding van Christus werd gevolgd door uitstorting van de geest. Het is misschien niet de goede term, of misschien ook wel, maar het gebeurde op diezelfde avond nog. De discipelen ontvingen nieuw leven. Dat zich dat niet manifesteerde, wel mag ik u dan eens vragen hoe dat was toen u tot geloof kwam? Toen ontving u de Heilige Geest en manifesteerde zich dat? Nee, in het gunstigste geval komen sommigen zover die zeggen: nou, het was toch een gevoel van blijdschap dat mij doorstroomde enzovoorts. Ja, sommigen hebben dat, ja. Anderen niet, die zijn daar niet zo gevoelig voor. En de dag daarna wordt sowieso iets problematischer, heb ik de indruk. Om van het jaar daarna maar te zwijgen. Nou goed. Maar u begrijpt toch waar we het over hebben. Wat de Heer hier aankondigt is niet zijn wederkomst, maar wat hij aankondigt is wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Of beter nog, opdat u niet zou denken aan Pinksteren, wat hij aankondigt is dat hij in zijn discipelen zou wonen. En dat kan ik rustig zeggen, want er staat een paar versen verder. Namelijk vers 16, vanaf vers 16. Van hoofdstuk 14. En daarna herhaalt in hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 16. Dus het kan al niet missen. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Maar goed, van mijn part slaan we heel het Johannes-evangelie over. Dan gaan we naar de Efezebrief. En dan lezen wij daar dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Maar dan de vraag is, en heeft hij ons tot zich genomen en zijn wij waar hij is? En het antwoord is ja. Ik bedoel, over dat laatste daar zullen we geen verschil van mening hebben, neem ik aan. Maar waar het me nu om gaat, is dat deze waarheid uit die Nieuwtestamentische brieven in het algemeen en uit Efeze en Filippenzen in het bijzonder, dat het deze waarheid is die hier al aangekondigd wordt in Johannes 14. En dus feitelijk berust op de woorden van de Heere Jezus zelf. En dat is niks bijzonders, integendeel, dat is namelijk de regel. Dat al wat in het Nieuwe Testament geleerd wordt, in welke brief dan ook, uiteindelijk gewoon is terug te vinden in de woorden van de Heere Jezus. Woorden waarvan hij zelf zei dat zij ze niet begrepen konden, maar woorden waarvan hij zei dat zij ze later, na zijn opstanding in elk geval, zouden verstaan. En ik denk dat deze woorden uit Johannes 14 in dezelfde categorie vallen. De Heer is wedergekomen. Heeft ons tot zich genomen. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om er, zij het dan zijdelings op te wijzen, dat het toch een tamelijk verbreide opvatting is dat iets als de wederkomst van Christus niet een toekomstige zaak is. Men leert dan, nee, de Heer komt niet meer weder. Het enige wat nog komt is de jongste dag. Maar van een wederkomst van Christus is geen sprake. Want, is de redenering, de aankondiging van de wederkomst van Christus is vervuld ter gelegenheid van de uitstorting van de Heilige Geest. En daarvoor wordt met name Johannes 14 gebruikt. Dat is dan een van de redenen waarom ik toch wat uitgebreid even op het hoofdstuk inga. Want er staat dat hij weder zou komen en men betoogt dan precies hetzelfde als wat ik nu deed. Namelijk, hij zal wederkomen, zegt hij in vers 3. Maar het moet duidelijk zijn dat dat vervuld wordt via vers 17 en 18. Waar de Heer zegt, ik kom weder tot u. En dat het daar gaat om de uitstorting van de geest, zoals we dat gewoonlijk noemen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En concludeert men dan, dan heeft de wederkomst dus al plaats gehad. Dat was het. Dan. En het is heel dicht in de buurt, uiteraard. En het was ook niet zomaar dat wij wat kortsluiting hadden tussen die woorden hier uit Johannes 14, vers 3 en de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4. De gedachte is namelijk, die van komend vanuit het Oude Testament, dat als de Messias zou komen, dat is hoofdstuk 12 uit Johannes, net vlak voor deze vijf hoofdstukken, dat als de Messias zou komen, vers 34, dan zal hij in der eeuwigheid blijven. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid, vers 34 van Johannes 12. Dat is namelijk de gedachte die men zou moeten hebben op grond van de Oud-Testamentische profetie. De vraag is nu, en is hij altijd gebleven? En het antwoord is ja, maar niet zichtbaar. Hebben jullie nog? Dat is voor dispensationalisten een ongebruikelijke manier om het te zeggen. En daarom aarzel ik even. Om het goed tot u te laten doordringen. Is hij altijd gebleven? Ja. Nou ja, hij is hooguit, om met de Bijbelse termen te blijven, voor 3 dagen verdwenen, maar na de 3e dag verscheen hij dan weer. Dat wil zeggen, was hij er weer? Verschijnen is niet het goede woord, maar was hij er weer? En dat is precies wat de schrift zei. Op de 3e dag zal de verlossing komen. Op de 3e dag zal dus de Messias komen. Dan zou hij altijd blijven, want verlossing is eeuwige verlossing. En dat is gebeurd. Alhoewel wij dispensationalisten gewoonlijk zeggen, maar het Joodse volk was ongelovig en dus verdween hij weer en hij zal pas in de toekomst komen en dan altijd blijven. Dan zeg ik, ja, dat is ook waar, maar het een sluit het ander niet uit. Bovendien herinner ik mij de boeken van dominee Berkhof. De voorletter ben ik altijd kwijt, want er hebben er meer rondgelopen met verschillende voorletters. Maar ik bedoel die ene die het goed kon vinden met Johannes de Heer, de Giliast dus, en die uit zijn kerk gezet werd omdat hij geloofde in het duizendjarig rijk. Ik meen dat hij twee flinke, dikke boeken geschreven heeft. Maar goed, titels weet ik niet meer. De Christusregering, geloof ik, en hoe heette die andere? Nou, doet er ook niet toe. Hij was in de 30er jaren. Ja, toen was ik nog niet zo oud als nu, nee. Nou goed, in elk geval, die predikant die betoogde, nou die had van doen met het verschijnsel dat zijn kerk als voorschrift kende dat iemand die geloofde dat de Heer voor 1000 jaar zichtbaar op aarde zou wezig zijn in een 1000-jarig rijk, die moest geëxcommuniceerd worden, zou de kerk uitgezet worden. Toen hebben ze hem eruit gezet en hij zei, dat is ten onrechte, want ik geloof niet dat de Heer 1000 jaar zichtbaar aanwezig zal zijn in zijn 1000-jarig rijk op aarde, want dat staat ook nergens in de Bijbel. En dat vind ik leuk, want dat staat ook inderdaad nergens in de Bijbel. Dat hij 1000 jaar lang zichtbaar op aarde aanwezig zal zijn. Ik geloof namelijk op grond van de schriften dat zoals de Heer na zijn opstanding bij gelegenheid verscheen aan de zijnen, al was het maar om hen tot zich te roepen en zijn goederen over te geven, dat hij precies datzelfde ook zal doen in de 1000 jaren. En zeker bij de aanvang daarvan. Bij gelegenheid verschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat hij 1000 jaar lang zichtbaar aanwezig is, zodat ze hem van dag tot dag, van minuut tot minuut zouden kunnen volgen met de camera. Als die dingen dan nog bestaan, tenminste. Maar dat even terzijde. Zo is het namelijk niet. Waar ik maar op wijs is dus dat de gedachte niet zo vreemd is dat de Heer, als de onzienlijke bij ons aanwezig is vanaf de dag van zijn opstand, van zijn opstanding, zal ik maar zeggen, en in de toekomst zal hij als de onzienlijke net zo goed aanwezig zijn bij de zijne in zijn koninkrijk hier op aarde, maar net zo goed als de onzienlijke. En vandaar dat er een belangrijke overeenkomst bestaat, meerdere overeenkomsten bestaan dus eigenlijk, tussen de situatie zoals wij die nu kennen en de situatie zoals die straks zal zijn bij de wederkomst van Christus. Het is een volstrekte parallel. En het is ook niet nieuw, want ik heb al vaak genoeg betoogd dat de opstanding van Christus na 3 dagen sowieso overeenkomt met de wederkomst van Christus eveneens na 2 dagen en op de 3de dag. Al zijn het dan ineens dagen van 1000 jaar, maar vooruit. Dat is het verschil dan weer. Maar het gaat om de overeenkomst, het is dezelfde structuur. Nou goed. En dat geldt voor zoveel schriftplaatsen. In elk geval, waar het om gaat is dat de Heer inderdaad ten hemel is gevaren, plaats bereid heeft door zelf die hemel binnen te gaan en op dezelfde dag nog inderdaad zich bekendgemaakt heeft aan de zijnen en hen tot zich heeft genomen door te zeggen, ontvangt de Heilige Geest. Ik heb al vaker gezegd, hij blies op hen en zal met veel adem gesproken hebben. Ze hebben zijn adem en daarmee zijn geest als het ware weer ingeademd. En daar gaat het maar om. En zo goed als God in Adam blies en hem maakte tot levende ziel, zo blies hij op dan wel in de discipelen en maakte hen tot levende geest. Ze werden wedergeboren. Nee, ja, het is symboliek natuurlijk. Maar ik dacht dat het duidelijk genoeg was. En dat is waar het over gaat. De Heer is met ons, is in ons midden enzovoort. De Heer is niet ver van ons. Hij is niet alleen in ons midden. Hij is in ieder van ons als gelovigen enzovoort. Alleen, een van de redenen waardoor men die dingen wat kwijt is geraakt, is natuurlijk dat wij dan tegelijkertijd de conclusie aan het trekken zijn dat de Heilige Geest die in ons is dezelfde is als Christus. En omdat dat in strijd is met de drie-eenheid, levende drie-eenheid, heeft men geprobeerd het weg te redeneren. Kun je uit je vertaling nog zien, want in vers 18 van Johannes 14 staat, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En de vertalers hebben dan toch het noodzakelijk geacht het woord weder erbij in te vullen. Daarom staat het schuin gedrukt, zodat wij meteen denken aan wederkomst. Zo van, hij geeft nu zijn Heilige Geest en later zal hij zelf wederkomen. Maar het staat niet weder, maakt mij trouwens niks uit, maar het staat er ook niet. De gedachte is juist dat de Heer zelf zou komen tot zijn discipelen vanuit zijn hemelse positie om in hen te wonen. Ik kom tot u, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En mocht dat vers dan omstreden zijn, dan hebben wij altijd nog vers 23... Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en daardoor geheiligd worden enzovoort. En mijn vader zal hem lief hebben en wij, vader en zoon, wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Woning bij hem maken. Wij zullen in hem wonen. In de gelovigen dus. Dat kan niet missen. Normaal noemen wij dat de geest. Dat is ook het meest voor de hand liggend, omdat de geest staat voor onzienlijke dingen. Maar niettemin is het gewoon God zelf. Dan wel Christus in ons, dan wel God in ons. Lukt me niet altijd, maar soms kan ik een hele rij uit mijn hoofd opnoemen van wat er allemaal in ons is, weet je wel. Maar beginnend bij de zonderschool was vroeger altijd de Heer Jezus in ons hartje. Daar begrepen wij niks van, mijn kinderen kun je alles wijs maken, dat is geen punt. He? De Heer Jezus in ons hartje, dat is ook zo. En Romeinen zegt, indien dan Christus in u is, dat is zo. Maar Petrus zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig. God in ons. En in Colossens ook God met ons. Enzovoorts. En los daarvan leren we dat de Heilige Geest in ons is. Dat zijn er dan al drie. Vanwege de drie-eenheid. Dat hebben we die nog. Dan hebben we nog wat losse. Zo van, we hebben een nieuw leven ontvangen. We hebben een nieuw hart gekregen. Dus ook nog een aardige. Dan hebben we er al vijf. Doe nog eens wat, want er zijn er nog wel een paar. Hoor. Een vernieuwd gemoed enzovoorts. Maar het is heus onder alle omstandigheden volstrekt hetzelfde. Daar gaat het maar om. En de mooiste variant vind ik, het woord van Christus is in ons. Het woord Gods, het woord. Dat is het meest concrete namelijk. In het begin was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. En het is dat woord wat in ons is. Ga dan maar aan staan. Dat is de meest concrete manier van zeggen. En het mag dan misschien in strijd zijn met een leer van drie eenheid, maar het is niet in strijd met drie eenheid. En daar gaat het maar om. Het is één en dezelfde God die in ons woont en met wie wij verbonden zijn. En zo zijn we vanzelf terug bij die drie eenheid die ik noem steeds in verband met hoofdstuk 17... waarbij het niet zozeer gaat om een begrip geest, maar waarbij het gaat om vader en zoon en de gemeente. Want dat is het hele idee. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de gemeente enzovoorts. Over die eenheid gaat het. En dat is wat hier ook steeds wordt uitgebeeld. God zond zijn zoon, de zoon zond ons. De Zoon geheiligd in het woord van de Vader, wij geheiligd in het woord van de Zoon. Net zoals jij wil. De Zoon door de Vader gesteld tot hoge priester, wij door de Zoon gesteld tot priesters. En dat krachtens onvergankelijk leven, vrij naar Hebreeën 7. En dat is precies wat Johannes 17 zegt, want daar ben ik dan nu maar weer terug. Vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Want als men in hem gelooft, zal men van hem eeuwig leven ontvangen. Zal men geplaatst worden in het vaderhuis, ontvangt men een hemelse positie. Wordt men met hem gezet in de hemel en daardoor afgezonderd van de wereld in elk geval. En dan meteen, waartoe het allemaal dient. Namelijk opdat zij allen één zijn. Waarbij die eenheid dus het resultaat is van het werk dat God door Christus aan en in ons doet. En ik kan niet nalaten, nu vast, maar daar komen we ongetwijfeld volgende keer op terug. Nu vast meteen te zeggen dat wij deze waarheden zoals ze hier staan niet al te zeer zouden beschouwen als een theoretische, leerstellige uiteenzetting. Zo van, het staat hier, dus is het zo. Dat vind je bijna nergens namelijk zoiets. Wat wij vinden hier is een praktische uiteenzetting. Natuurlijk is het leerstellig, maar niet los van de praktijk. Want hoe je dat ook keert of wendt, voor zover het woord Gods in ons is, zijn wij geheiligd. Dat is de praktische waarheid. Voor zover wij gelovigen zijn, in de actieve zin van het woord, om zo te zeggen, als dat kan tenminste, voor zover wij actieve gelovigen zijn, zijn wij geheiligd. En zo gaat het ook verder. Voor zover dat woord in ons is, naar de mate waarin dat woord dan wel Christus zijn werk kan doen in ons, en naarmate wij dat toelaten, naar die mate zijn wij ook in de praktijk één. Maar ik moet het eigenlijk voor me uitschuiven tot de volgende keer. Want hoe komt het nou dat zoveel gelovigen die eenheid niet kennen, er geen flauw idee van hebben en zelfs het idee hebben alsof God tot hen bidt en zegt: zorg jullie alsjeblieft dat je één wordt. Doe je uiterste beste voor om één te worden, want ik wil dat. Ik heb het tegen mijn vader ook al gezegd. Maar dat staat er niet. Integendeel. Er staat gewoon op dat zij allen één zijn, als het logische resultaat van het voorafgaande. Naarmate wij geheiligd worden, naarmate wij gesteld worden in de praktijk van ons leven, ook in de dienst aan God, zal ik maar zeggen, naarmate wij dus gelovigen zijn en onze harten laten vullen met het woord Gods, na die mate zijn we één. Ik ben me er straks niet in de reden gevallen, maar ik gaf eigenlijk aanleiding daartoe, want ik haalde Hebreeën erbij. Hebreeën 10, maar u en ik worden geacht te weten, als daar staat, laat ons met vrijmoedigheid ingaan op de ware levende, de verse en levende weg, weet u wel, dan vergeleken wij dat met Johannes 14, en we hadden juist vastgesteld dat het daar gaat over hoe men tot geloof komt en wedergeboren wordt, terwijl ik bij andere gelegenheden al lang gezegd heb dat het in Hebreeën 10 niet gaat over tot geloof komen, maar uit het geloof leven. Dan gaat het over de praktische dienst. Het is een oproep niet gericht tot mensen om tot geloof te komen en te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als hun verlosser enzovoorts. Nee, als er staat, laat ons met vrijmoedigheid ingaan, wordt er gezegd, terwijl wij hebben een grote priester. Maar ongelovigen, natuurlijke mensen, hebben geen priester. Hebben hem ook niet nodig, want de priester is om de dienst aan God te leiden. En de natuurlijke mens is volstrekt onbekwaam, onnuttig, afgeweken en hoe het allemaal maar heten mag. Hij heeft ook helemaal geen hoge priester nodig. Men kan niet dienen, dus men heeft ook geen hoofd van dienst. Maar de oproep in Hebreeën 10 wordt gericht tot degene die wel zo'n hoge priester hebben. Wedergeboren mensen, kinderen Gods enzovoorts. En ze worden opgeroepen om ook in de praktijk deze hemelse positie in te nemen als het ware. Dat wil zeggen om in de praktijk hun leven ter beschikking te stellen aan God. En dat te doen via die hoge priester. En daar gaat het in Johannes 14 eigenlijk ook over, maar dan in één keer. Want leerstellig zijn er twee dingen. Maar in de praktijk is het gewoon één ding. Als wij tot geloof komen, worden wij geacht bij die gelegenheid ons leven aan hem ter beschikking te stellen. En worden wij geacht in elk geval vanaf die dag ons te laten vullen met het woord Gods. En wanneer dat gebeurt, dan zijn wij één. Bovendien is makkelijk genoeg onze gemeenschap, voor zover zoiets bestaat. Nee, ik bedoel het niet op laag niveau, maar op hoog niveau. De gemeenschap die wij met elkaar hebben is alleen daarin gelegen, voor zover ik weet. Namelijk in onze gezamenlijke onderwerping aan het woord Gods. We laten het woord in onze harten planten en vervolgen daarop dus in onze gezamenlijke dienst aan God. Dat wil zeggen, u doet dat en ik doe dat. Wij coördineren dat gewoonlijk niet onderling. Althans maar heel weinig, alleen waar het absoluut noodzakelijk is, om de eenvoudige reden dat er een andere coördinator is, maar die heet gewoon hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar zijn wij één. Ik heb bij andere gelegenheid ook gezegd, eenheid van de gelovigen is er alleen daar waar men inderdaad nadert tot de troon der genade. Daar ontmoet men elkaar. En in die dienst vinden we elkaar. En als dat er niet is, ja, dan is het alleen leerstellige waarheid. Dat wil zeggen, wij zijn één, zal in de toekomst blijken, want ter gelegenheid van de opname uiterlijk zullen wij allen de Heer tegemoet gaan in de lucht en blijken wij die ene gemeente te zijn. Dat is waar. Maar het is niet aardig om er zo over te spreken. Waar het om gaat is dat die eenheid ook in de praktijk door ons beleefd zal worden. En de oproep in het Nieuwe Testament is niet, zorg dat je één wordt. Integendeel, hier wordt gewoon gezegd dat die eenheid het resultaat is van het voorgaande, vanzelfsprekend. En in Efeze, om me daartoe te beperken. In Efeze wordt gezegd: ik bid u dat gij wandelt naast de roeping waarmee gij geroepen zijt. Benaastigend te behouden de roeping waarmee gij beroepen zijt, enzovoort. En dan meteen te behouden de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes. Niet die tot stand brengen was de bedoeling, maar het benaastigen om die eenheid te bewaren, om daaruit te leven, om ons dat bewust te zijn, enzovoorts. Dat betekent ook dat dat inhoudt dat wij niet al te veel coördineren, omdat wij die eenheid kennen. We weten dat u en ik, wij als gelovigen, wij worden geacht bestuurd te worden door het hoofd. Het is niet waar we ons op beroepen, maar het is waar we het aan overlaten. En verder zouden wij bereid zijn om te doen wat onze hand vindt om te doen, enzovoort. Dat is ook benaastigen om die eenheid te bewaren. Want een van de meest geraffineerde manieren om die eenheid te bestrijden is door zelf een organisatorische eenheid te organiseren. Maar het is de ontkenning van de organische eenheid die de gemeente nou eenmaal is als levend organisme. Onder leiding van het hoofd, de hoge priester, de herder, hoe je maar heten mag in de schrift. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij inderdaad deel mogen hebben de heiliging van onze heiland zelf. Dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. In hem dan ook geheiligd zijn geworden en gesteld zijn in die priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond. Wij danken u dat wij zijn toegevoegd aan die gemeente, aan dat koninklijk priesterdom, aan het heilige en verkregen volk, dat u roept uit deze wereld en dat u geplaatst hebt in de hemel zelf als een hemels volk, met nu reeds een hemelse bediening, maar in de toekomst ook een hemelse erfenis. Wij danken u dan, Vader, dat we deze dingen mogen leren, niet alleen uit de geschriften van de apostelen onder leiding van uw geest, maar ook uit de woorden van onze heiland zelf. We danken u dat we mogen zien hoe deze waarheden vastliggen in oud-testamentische profetie, maar in het bijzonder in de woorden en ook in de tekenen van de Heer Jezus zelf. We danken u dan dat we ook vandaag uw woord mochten openen. We mochten bepaald worden bij deze grote rijkdom waaraan wij deel gekregen hebben. Dat ondanks dat wij u niet zien, wij niettemin mogen weten dat u in ons bent, in ons werkt en uw werk in ons wilt volbrengen. Wij danken u dan dat we daarop mogen vertrouwen. Mogen vertrouwen op uw woord, op uw beloften, op het werk van de geest en vooral mogen vertrouwen dat u het goede werk wat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen tot de dag van Christus. Wij danken u dan dat wij zo door het leven mogen gaan. Weliswaar in een duistere wereld, maar niettemin wandelend in het licht van uw woord en het licht van uw geest. Wees u dan zo ons nabij op grond van uw beloften, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.